Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlog en van gerucht van oorlog. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En ge zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Tot zover. Wereldcrisis, eindtijd. Een heel beladen thema. En ik hoop dat er ook iets van helderheid in doorklinkt. Voor u, maar ook voor mij. Over de eindtijd is natuurlijk altijd al veel gezegd. Ik herinner me dat vroeger hele groepen, hele horden naar samenkomsten gingen waar Johannes de Heer sprak over de eindtijd. Dat was nieuw voor ze. Velen hoorden zoiets nooit in hun kerk of in hun kring. Samenkomsten in Groningen en in Leeuwarden staan me nog een beetje in mijn geheugen, maar ook op andere plaatsen in ons land. Ook van Henny's kant, hele familie, horden gingen er naartoe, zijn ook tot bekering gekomen, velen, daardoor. En hebben ook toch die zogenaamde Maranatha-boodschap lief gekregen. Hebben gehoord van de Heer Jezus, die spoedig kwam. En ze zijn ook gaan uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Dat is weer weggeëbd. Het is een soort golfbeweging. En vandaag is er opnieuw verlangen om daarover te horen. Ook bij jongeren. Ik heb dat echt mogen merken de laatste maand. Heel concreet. Veel verlangen bij jongeren om toch te horen over de komst van de Heer Jezus. U bent hier vanavond. Ook vanwege dit thema. En ik wil proberen om over dit thema iets te zeggen. In de eerste plaats richt ik mij tot gelovigen. Dat zeg ik elke avond voor alle duidelijkheid, maar ik wil het niet nalaten. Je bent een gelovige als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. Niet alleen formeel, omdat je ergens ingeschreven staat als kerklid, dat was ik ook vroeger, maar ik kende de Heer Jezus niet. Die formele boekhouding is niet onzin, dat is best zinvol. Maar het is niet hetzelfde als leven uit God. Leven uit God krijg je als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als je met je schuld tot God gaat, die schuld erkent en beleidt en gelooft in het volbrachte werk van onze Heer Jezus. Hem aannemen, hem toelaten in je leven. Dank je wel zeggen voor dat wat hij deed en voor wie hij is. Dan ben je een gelovige, een kind van God. Heb je leven uit God, gaat de Heilige Geest in jou wonen. En maakt de Heilige Geest dat je één bent met hem. Hij het hoofd en wij de leden. Gemeente wordt er dan gevormd. Door jou, door mij, door ons, samen. En die gemeente is nu op aarde. Natuurlijk zijn al een aantal van onze gemeenteleden overleden. En zijn bij de Heer. Maar nu nog steeds is de gemeente hier op aarde. Maar het duurt niet meer zo lang of die gemeente die gaat hier vandaan. De Bijbel zegt dat dat misschien wel heel spoedig kan gebeuren. De opname of het wegrukken van de gemeente. Die uitdrukking is niet helemaal correct. Want daar is ook weer wat vragen, wat discussie over. In elk geval de gemeente die nu nog op aarde is, blijft niet hier, wordt hier vandaan gehaald. Onze vereniging met hem, ons naar hem gaan, het bij hem zijn, is misschien aanstaande. In de dagen van de Thessalonicense gemeente was er al discussie over, ja, de dag des Heren is al aangebroken. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. En waarom zegt hij nu, dat kan niet? De dag des Heren is het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde terugkomt. Het moment waarop hij hier gaat regeren. Het moment waarop hij hier koning der koningen zal zijn. Waarop de Olijfberg midden doorsplijt. Een aardverschuiving plaatsvindt. En hij Jeruzalem binnentrekt als de koning der koningen. Als de Heere des Heeren, der Heren. De dag des Heeren begint met oordeel over al die volkeren die op dat moment rondom Jeruzalem zijn. Je vindt dit helemaal omschreven in Zacharia 12, 13, 14. Dat is het begin van de dag des Heeren. En de dag ook van de zegen voor Israël. Want Israël zal op dat moment weer Gods volk zijn, aangenomen zijn. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd en een zegen krijgen. Dat is de dag des Heeren. Nee, die dag des Heeren, zei Paulus aan de Thessalonicenzen, is nog niet aangebroken. Want de mens der wetteloosheid is er nog niet, want die moet nog komen. En die mens der wetteloosheid, die kan pas komen als de gemeente weg is. Nou, dat is een hele moeilijke definiëring misschien, maar aan de andere kant een hele makkelijke. Vanaf het moment dat de gemeente weggaat, krijgt de mens der wetteloosheid alle kans om zich te ontwikkelen. En dat doet hij heel graag. En die mens der wetteloosheid wordt gedood door de adem van de mond van de Heer Jezus als hij komt. Als hij terugkomt op de Olijfberg zal die mens der wetteloosheid worden gedood. Die volgorde is heel concreet. Best aantoonbaar uit de Bijbel. En als je hier zit als gelovigen, deel uitmaken van de gemeente, zeg je, nou ja, de dag des Heren is er nog niet, want wij zijn er nog. En de mens der wetteloosheid, ja, die ruik je al wel een beetje, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Je proeft er al iets van, maar de volledige ontplooiing van de mens der wetteloosheid, dat moet nog komen. En die kan pas zich gaan ontplooien als de weerhoudende factor, als de weerhouder weg is. En wij zijn die weerhouder. Ik hoop dat dat helder is. Ik wil alleen maar dit zeggen. De gemeente wacht op het moment dat de Heer Jezus zegt, kom! En we gaan in een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, zo zegt de Bijbel dat, naar hem. We zullen altijd met hem zijn, bij hem zijn. In het huis van de Vader gebracht worden. En het leven op aarde gaat door, maar het wordt heel moeilijk. Dat is de eindtijd eigenlijk. De tijd dat de mens der wetteloosheid zich openbaart. Hier bedrieglijke wonderen doet. Tekenen doet. Mensen verleidt. Volken op het verkeerde been zet, op alle mogelijke manieren zijn duistere macht toont. Dat komt nog. Toch zegt de Bijbel dat je iets daarvan nu al kunt proeven. En het is helemaal niet moeilijk om dat vandaag aan te tonen. Nu wil ik per se niet de hele avond over dit verschrikkelijke, dit negatieve, dat vreselijke van die tijd gaan praten. We leven in de eindtijd, alhoewel het nog niet het extreme is van eindtijd, dat moet nog komen. Maar toch, je proeft er iets van, er is al geciteerd dat een bank omvalt, maar ja, daar hebben ze in Amerika ook geen moeite mee. Er zijn wel meer en wel grotere banken omgevallen. Het is wel natuurlijk alleen jammer als dat een grunniger in betrokken is, zoals nu. Goed, dat is mijn gevoel. Ik kom er ook vandaan. Maar goed, wij kunnen dus constateren dat het zomaar anders is. Dat is al wel helder. En dat wat een bolwerk is van degelijkheid ineens omvalt. Maar we hebben ook te maken met verkeerde leringen, met valse profeten. Mensen die roepen dat ze de Christus zijn. Misschien hebben u net nog een klein stukje één vandaag gezien, vanavond, na het nieuws. Over een voorganger die ik notabene ken en die daar even neergezet werd. Ik denk, nee toch. Afschuwelijk. Ja, natuurlijk kun je zeggen dat zij dat weer gekleurd hebben gebracht op de televisie. Maar ik denk niet dat het gekleurd is. Het is echt heel erg. Het is al jaren heel erg. Ik ken heel veel gelovigen daar in die contreien die het daar heel moeilijk mee hadden. Al jaren terug. En weer gaat het over een mens die zich bijna tot God zelf laat verheffen. En dan zitten we al bij de kern van ons probleem. Wereldcrisis. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe krijgen we deze wereldcrisis in beeld, eindtijd. Iets dat me heel erg raakte vorige week, dat was een rechtszitting die ooit in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Misschien volgt u de rechtszittingen in Jeruzalem niet. Er zijn er natuurlijk een hele rij geweest in de loop van de tijd. Maar één hebt u in uw Bijbel staan. Er was een zekere meneer en die had een oproer ontketend en die had in die oproerige toestand een moord begaan. Die had mensen gedood. En die was bovendien, zo stond hij al bekend, een rover. En die meneer had een naam. En die meneer, zijn naam was Barabbas. Nu valt het muntje wel. Zoon van de vader, dat betekent het notabene, Barabbas. Pilatus zat behoorlijk in zijn maag met een andere gearresteerde met de naam Jezus, die de zoon van de vader was. En Pilatus dacht een handige zet te doen door dit uit te spelen. Hij wist dat de Joden de Heer Jezus uit nijd hadden overgeleverd. En ze moesten bij het Pesachfeest iemand vrijlaten. Dat was een soort gewoonte. En toen dacht ik, als ik het nu zo handig moet, dat ik de allergrofste die ik heb, de allerzwaarste crimineel die ik heb, de allerberoerdste van alle beroerden, als ik die nu naast die ene man zet die niks heeft gedaan, waarvan hij overtuigd was, hij heeft niks kwaads gedaan. Als ik die twee naast elkaar, dan kiezen ze voor Jezus. Dat kan niet missen. Hij denkt, nu heb ik het handen voor elkaar. Nu speel ik het heel link. En dan kiezen ze voor Jezus. Maar u weet hoe het afliep. Het is een afschuwelijk verhaal dat ze op dat moment voor Barabbas kozen. Een dief, een rover, een opstandige, een moordenaar. En ze hebben de Heer Jezus laten geestelen en laten kruisigen. Vele mensen zeggen, ja, dat toen met Adam en Eva, ja, als wij in die positie zouden, we hadden nooit voor die duivel gekozen. Nou, 4000 jaar later doen ze precies hetzelfde. En sindsdien is er geen millimeter veranderd, niks. Je moet je dus voorstellen dat daar een Barabbas staat die alle kenmerken heeft van de duivel zelf. Wat is het kenmerk van de duivel? Nou, dat hij niet tevreden was met zijn positie. Die positie was volgens Ezechiël 28 schitterend. Een prachtige plek had hij in de hemel. Een beschuttende cherub, buitengewone wijsheid. Maar hij was daarmee niet tevreden. Hij wilde aan God gelijk zijn. Hij wilde een soort, ja, zeg maar zeggen, oproer ontketenen. Opstand. Hij was een opstandige. Niet tevreden met zijn eigen positie. En hij wilde op de troon. Hij wilde God gelijk zijn. En dat is natuurlijk precies wat 2 Thessalonisch 6 en 2 zegt. Hij zal zich vertonen en laten zien dat hij God is. Dat wil hij. Dat is die duivel. Een oproerige. Een opstandige. De mensenmoorder van de beginnen. Een rover. En tegenover hem staat hij die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Hij was namelijk God gelijk. De Heer Jezus. Hij hoefde dat aan God gelijk zijn niet als roofgoed te achten. Hij had dat al. Hij was God gelijk. En dat schitterende beeld van de Heer Jezus, geschetst in Filippenzen 2 bijvoorbeeld, zegt genoeg over hem. En hij heeft zichzelf ontledigd. Het omgekeerde van een rover, het omgekeerde van een opstandige, van een oproerige, het omgekeerde van een moordenaar is iemand die zichzelf in de dood geeft. Die zelf wilde sterven. En die alles wil ophoesten wat anderen hebben geroofd. Wat ik niet geroofd heb, zegt een van de psalmen zo prachtig, dat moet ik toch teruggeven. Dat is de Heer Jezus. Ziet u die twee naast elkaar staan? En toen hebben ze gekozen voor Barabbas. En vanaf dat moment is het misgegaan in Jeruzalem. Jeruzalem is verwoest. De stad is weg. De tempel is kapot. En de Joden zijn in de verstrooiing terechtgekomen. In de diaspora, zo heet dat zo tegenwoordig. Maar goed, ze zijn nergens. Met alle respect voor wat er in 1948 is gebeurd. Ze zijn niet terug. De 10 stammen zijn nog niet terug. En dat is niet goed. Ze hebben geen recht op die heilige plaats op dit moment. En er gaat er van alles mis. En sindsdien zitten alle volkeren met hetzelfde probleem. Ik heb een ogenblik getwijfeld of ik niet over Daniël zou spreken vanavond, Daniël 5. Waar de koning van Babel nog een laatste feest organiseert. Weet je wel, zo'n gigantische happening. En ze drinken dan uit de vaten uit Jeruzalem. Een schrift op de wand, knikkende knieën, angst, zweet, van alles breekt uit. Daniël zegt, gewogen en te licht bevonden, diezelfde nacht sterft Belsasar. Dan moet je dus voorstellen dat de troepen van Iran al om Babel liggen. Die liggen er al omheen, zegt de ongewijde geschiedenis. En op het moment dat ze zichzelf nog steeds onoverwinnelijk vinden, dus, nou, we zijn zo sterk, er kan niks gebeuren, stort dat hele rijk in. Op het randje van instorten, een feest van je welste. Het lijkt notabene onze tijd wel. De hele wereld gaat feestend ten onder. Op het randje van instorten leven we. En het raakt ons nauwelijks. En als Iran de baas wordt in het Babelse Rijk, dan wordt het niet beter voor de Joden. Dan krijg je Haman de Jodenhater. U vindt hem in het boek Esther, maar dat is dezelfde tijd. Dat speelt in precies dezelfde tijd. Dat Haman erop uit is om het hele volk Israël om te brengen. Uit Iran. Klinkt dat niet bekend vandaag? Als je het een beetje volgt, dan weet je het. Uit Iran. De Joden moeten weg. Compleet weg. Er mag niemand overblijven. Nog steeds. Al die dingen vind je terug in de schrift. En we leven nu in een hele spannende tijd. Barack Obama heeft de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Notabene genomineerd, toen was hij al een maand aan het bewind. Nou ja, noem dat maar verdienen. Daar klopt natuurlijk helemaal geen steek van, helemaal niks. Maar waarom doen ze dat dan? Nou, ze willen ergens een icoon hebben, ergens iemand hebben die het dan moet doen. Maar ik hou mijn hart vast. Ik heb het helemaal niet zo met meneer Obama. Ik riep ergens voor jongeren, en ik las dat in een blad over Israël. En er stond als een grote kop boven dat artikel, Farao Obama. Waarom? Die term Farao Obama, omdat Obama heeft gezegd dat ze moesten stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westbank. Nou, dat hebben anderen voor hem ook wel geroepen. Maar wat anderen nooit geroepen hebben, dat ze moesten stoppen met het produceren van jongetjes. Daar. Daarom kreeg hij de titel Farao. Want dat heeft de Farao in Egypte vroeger ook al een keer geroepen. Dit soort ontwikkelingen zijn mes en mes scherp. En we houden ons hart vast. De economie van Amerika staat op instorten. Is volledig uitgehold. Wereldcrisis. Nou, we hebben het gezien. En het omvallen van een bank daar is crisis geworden hier. Inclusief de crisis van DSB-bank. Maar het is daar begonnen. En het is zogezegd bepleisterd, maar het is niet in orde. Die crisis die is er. Dit is een financiële crisis. En de Bijbel zegt, er komt de tijd dat het grote Babylon, waar alle financiers en alle banken, maar ook alle handelsmaatschappijen in betrokken zijn, dat het grote Babylon weg is. En dat alle kooplui en alle handelslui en alle handelshuizen en alle effectenhuizen, die zeggen, ach, 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 wee, wee, wee. Want nu is heel ons bestaan ter ziele. Openbaring 18. Crisis. Eindtijd. We zitten daar middenin. En als ik het over politiek heb, dan denk ik, waar praat ik over? Vroeger zei iemand, politiek is met woorden verbergen wat je eigenlijk wilt zeggen. Dus met andere woorden, je staat alleen maar te liegen. Natuurlijk kan dat laatste niet gezegd worden, want dan ben je niet polite, dan ben je niet vriendelijk genoeg. Maar ondertussen zitten wij midden in het probleem van een wereldcrisis. En we voelen het aan. En was het maar waar dat al deze gevoelens stoppen bij onze gemeenschappen, bij onze kerken, bij onze kringen. Dat is niet waar, die komen binnen. Ik heb er net één genoemd, maar Matthäus 24 schetst ons dat er in die tijd valse christussen zullen zijn. Valse leraars zullen zijn, valse profeten zullen zijn. Dat er misleiding is, dat de mensen op het verkeerde been worden gezet. Nou, we zitten daar middenin. En wat moeten wij nu, gegeven het feit dat we midden in die eindtijdsfeer zitten, het is nog niet eens een climax daarvan, dat moet nog komen. Maar we proeven het, we voelen het, wat moeten we dan doen? Hoe is onze houding dan in die eindtijdsfeer, in die crisissfeer? Allemaal beleggen bij die ene bank. Bij welke bank? 1 Petrus 1. Waar de mot niet doordringt, de roest niet is. Waar onze erfenis bewaard is. Een eeuwig huis in de hemelen. Maar christenen gaan mee. Ik snap het wel. En als christenen valse profeten zijn, zoals vanavond in één vandaag, weet je wel, in die reportage vlak na het nieuws, dat iemand alleen maar schraapt en geld incasseert en zelf een prachtige villa heeft ergens in Afrika en zich laat vetteren op alle mogelijke manieren, dan weet je hoe ver het is in christelijk Nederland. Dat is Nederland. En is dit de eerste die dat doet? Nee, dat is niet de eerste die dit doet. Ik ken er nog een paar. En ik wil niet het negatieve steeds blijven schetsen. Ik wil alleen maar zeggen dat dit de tijd is waarin we leven. Dat is eindtijd. En hoe komt het dan? Omdat de duivel toegang krijgt. Omdat we toch nog op de een of andere manier kiezen voor Barabbas. En dat was een rover. Die roofde. En dat was een oproerige. Geen vrede, het omgekeerde van vrede. Oorlog, opstand, rebellie. En de gemeenschappen, de kerken, de kringen, de gelovigen die samenkomen gaan kapot aan rebellie. Aan opstand. Denk je dat jij de baas bent? Nee, ik ben ook de baas. Nou, bam, botsing. En als het in uw gemeente nog niet gebeurd is, nou bid daar maar dubbel de komende weken. Maar misschien komt het dan over 2 weken nog wel bij jullie. Sorry hoor, ik ben een beetje sarcastisch om duidelijk te maken dat we daar middenin zitten. Daar zitten we middenin. Dat is het probleem. Wat is de dienende, gevende, bukkende houding van een christen? Nog preciezer. Waar is het zicht op de Heer Jezus zelf? Als het om zijn koninkrijk gaat, de Heer Jezus vertelt, zijn discipelen in Matthäus 5, 6, 7, die zogenaamde bergreden. Als het om zijn koninkrijk gaat, dan zegt de Heer Jezus, zalig zijn de armen van geest. Of de nederigen van hart, heeft de NBV-vertaling. Is een hele mooie vertaling. De nederigen van hart. Dat is niet de hoogmoedige, dat is de nederige. Leert van mij dat ik nederig ben. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. En mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Heer Jezus. Hij is niet gekomen om te schrapen, om bij elkaar te om geld bij elkaar te vegen in een zak of in een emmer te stoppen en dan mee te nemen. Hij is rijk en hij is om ons het willen arm geworden. Hoort u, dat is het omgekeerde, hè? Om u die arm was, rijk te maken. Weet je hoeveel de Heer Jezus voor jou gedaan heeft? Wat hij voor jou heeft moeten betalen? En ik heb in dit verband, ook in deze zaal geloof ik, al een paar keer uiteengezet dat het schuldoffer een heel bijzonder offer is in het Oude Testament. Daar werd niet alleen de hoofdsom gevraagd. Dus als je 100 schuldig was, 100 euro of zo, of 100 eenheden, dan moest je ook 100 eenheden terugbetalen. Maar je moest er een vijfde aan toevoegen. Je moest er 20% aan toevoegen. Dus als je 100 schuldig was, moest je 120 terugbetalen. Dat is een hele goede methode in pastorale zin. Echt hoor, helpt bijzonder. Wij zien kansen om te zeggen, ja, ik ben wel 100 schuldig, maar hey, kom. Met dat gezicht en met die neus. Wonder dat je daar boos op wordt. Natuurlijk krijg je dan verkeerde woorden. En hij, ja, als hij een andere neus zou hebben, een ander gezicht zou trekken, ja dan. Nou nee, als ik 50 doe, weet je wat, ik ben 100 schuldig, maar hij heeft ook schuld. Dus als ik nu 50 doe, dan moet er maar zand erover. Nou, dat gebeurt er ook, zand erover. Bij de begrafenis bedoel ik, dan wordt er zand over gegooid. Sorry hoor, het is een beetje te sarcastisch. Maar het is niet weg, het is niet opgeruimd, het is niet opgelost. Het is onder de mat geveegd. En de eerste, de beste windvlaag brengt al die prut weer terug. Maar als je 120 doet, dus als je 100 schulden bent en je betaalt 120 terug, dan zegt iedereen, dit is beter dan eerder. Haha, precies. Jij en ik stonden schuldig voor God. En de Heer Jezus heeft voor onze schuld, voor onze verkeerdheid, voor onze overtreding 120% willen betalen. Begrijp je het ongeveer? Je bent 100% schuldig en hij heeft 120% terugbetaald. Kan God daar nog ergens op terugkomen? Nee, alles is vereffend, nog meer dan dat. Het is zelfs beter dan het was. Wie deed dat? De Heer Jezus. Dat is niet de rover, dat is de gever. Dat is niet de opstandige, dat is degene die zich bukt. Die de nederige is. Dat is niet degene die voor zichzelf aan het werk is, maar die voor jou en voor mij aan het werk is. En die dat werk aan het kruis voor jou en voor mij heeft willen volbrengen. Daarom is het zo essentieel dat je in de eindtijd opnieuw gaat zien wie hij is. En de duivel ziet merkwaardigerwijs kans om onze aandacht volledig bij de Heer Jezus weg te krijgen. En ons helemaal te focussen op vandaag en op de situatie die er vandaag is en op het menselijke. Nou, daar is het niet goed. En dan moeten we er zelf wat aan doen. Beginnen we zelf wat te frutselen en te knutselen. Een beetje hobbyistisch beginnen we van alles te doen. En we zien niet meer naar hem. En als je niet meer naar hem ziet, dan wordt het niks. En nu moeten gelovigen zo voorkomen dat ze in de eindtijd durven zeggen, het is maar enorm, mijn heiland. Het is maar één oplossing, dat is Christus. Er is maar één mogelijkheid, dat is de Heer Jezus. Hij, je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. En als je hem wel hebt, heb je alles. Nu, dat is op zich een bekende term, heel vaak gebezigd. Maar ondertussen is dit nu de oplossing voor de eindtijd. Dat zou je in Den Haag wel willen schreeuwen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dan ben je daar in Den Haag en spreek je voor een kleine kring, niet zo gek ver van het Binnenhof. En ik heb zo hard mogelijk geschreeuwd, maar dat heeft niet geholpen. Toch komen er berichtjes dat bepaalde bandjes toch doordringen, bepaalde cd'tjes doordringen. Niet bij iedereen, dat is natuurlijk helder, maar toch. Zouden wij nu vanavond tegen elkaar durven zeggen, eigenlijk in de eindtijd aangekomen, in een crisistijd terechtgekomen, hebben wij de oplossing. En de oplossing is de armen van geest. Zalig hij die treurde, zegt Matthäus 5. Weet je, eerst de armen van geest en dan komen de zaligen die treuren. En we hebben dat dan nog een beetje gekoppeld aan. Ja, dat zijn die mensen die altijd wat somber gekleed zijn. Ik heb een mevrouw gekend die graag teksten wilde waar ze een alibi vond om in het zwart te gaan. Nou, die heeft ze gevonden, die zei er wel. Zalig zij die treuren. Maar dat staat niet in verbinding met mensen die in het zwart lopen. De Heer Jezus zegt zelfs, als je treurt, dan moet je je wel wassen. Dan moet je niet een soort somber gelaat trekken. Je moet aan de andere mensen niet laten zien dat je somber bent. Maar je moet in je hart. Wie was degene die treurde? Nou, ik kan het maar bij één vinden. En later bij Paulus nog een beetje een soort afglijden daarvan. Of een afspiegeling daarvan. Ik zal het je zeggen. De Heer Jezus heeft twee keer geweend. Dat weet u, twee keer. Beide keren op de Olijfberg. Eén keer toen hij de stad zag en één keer bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Niet vanwege het verdriet van Martha en Maria, maar hij wist heel precies wat hij ging doen. Maar vanwege de zonde, vanwege de stad die niet wilde. Paulus zegt later in Romeinen 9, ik wilde wel, en dan zegt hij huilend, door een manvloek van Christus gescheiden zijn terwille van mijn verwanten naar het vlees, maar jullie hebben ook niet. Hij doet hetzelfde. Bewogenheid, dat kenmerkte hem. Barmhartigheid, dat kenmerkte hem. Schitterend is het. De vredestichter te zien. Niet de oproerige, de vredestichter. Hij die hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. De Heer Jezus. Al die dingen die in Matthäus 5 en 6, die zogenaamde bergreden, worden aangereikt, zijn bij de Heer Jezus terug te vinden. Helemaal compleet. Als u een fotootje van de Heer Jezus wilt, is dat er ook één. Er zijn veel meer, maar dat is er ook één. Een prachtig portret van de Heer Jezus. Kenmerkende dingen van de Heer Jezus. En wat zie je dan? Dat hij zo uniek is. Dat hij zo bijzonder is. In de tijd dat ze hem niet wilden. Dat ze hem verguisden. Hem mishandelden. Hem wegstuurden. Hem stenigden. Hem absoluut afwezen. Heeft hij laten zien wat de liefde van God is. En daar kom je uit. In een crisistijd waarin we nu zijn terechtgekomen, waarin het soms ook nog crisis is in je eigen bedrijf misschien, als je baan op de tocht staat, of als het crisis is in de gemeente waar je misschien van voelt, dit gaat niet goed, dit gaat fout, dit gaat de verkeerde kant op, dan heb je maar één norm meer nodig. Niet het debat, niet de handigheid van een jurist, of de handigheid van een econoom, of de handigheid van een politicus. Je hebt hem nodig. De Heer Jezus zelf. En dat is nu het simpele, maar misschien wel heel doeltreffende antwoord voor vandaag. Je moet hem hebben. De Heer Jezus hebben. Dat heb ik met jullie gelezen. Die eindtijd zal nog verder gaan. Er komt van alles los. Er is vervolging. En dat is er in de wereld. Hier in Nederland nog niet misschien. Toch, als je echt uitkomt voor de Heer Jezus, dan zou het beste kunnen zijn dat je het ook voelt. Als je hier echt vertelt van de Heer Jezus, word je in de familie waarschijnlijk met de nek aangekeken. Ligt een beetje aan het soort familie, maar als je... Kijk, misschien vind je het raar, maar ik wil graag de Heer Jezus leren kennen. Ik dacht er een beetje aan een paar weken terug. Een vriend van mij is overleden, is vorige week begraven. En samen ben ik met hem bij de predikant geweest om te weten van hoe kom ik nou bij de Heer Jezus? Hoe vind ik hem nu? En wat is nu de juiste richting? En waar moet ik heen? En wat is nu de kerk zoals God het bedoelt? En wat vindt u van Israël? Dat waren toen al vragen die meegenomen werden. En we hebben met de predikant daarover gepraat en heeft ons ook geantwoord. En nu is die vrienden zo verleden en dan vraag je je af, zijn dat vragen die nu nog relevant zijn? Ja. Ja, toen ging ik niet meer naar de kerk en toen ging ik langs een omweg naar een evangelische club ergens in een klein plaatsje bij Hogezand in de buurt. En ik durfde de hoofdweg niet langs. Want als je de hoofdweg langs ging op de fiets en alle anderen fietsen de andere kant op, dan ben je de eenling die de andere kant op gaat. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen in een dorp. Als ik nu in Rijssen kijk hoe mensen naar de kerk gaan, allemaal in een bepaald stuk kledij en allemaal één richting, en je gaat een andere route, dan valt dat op. Dat was toen ook zo. En dat was heel zwaar. Ik kreeg van mijn vader en moeder op de kop, niet omdat ze het snapten, maar omdat ze gewoon voelden, hij gaat niet met ons. Weet je wel, je bent een afvallige. Vervolging. Soms merk je dat in militaire dienst, als je bidt voor je gehaktballetjes, heb ik me één keer met gesloten ogen gedaan. En toen was ik mijn gehaktbal kwijt en ik denk, dat doe ik nooit weer. Het is echt serieus. En toen was ik denk, ik ga wel bidden, maar dan maar met de ogen open. Maar die gehaktballen blijven staan met hun tingels. Dat is ook vervolging. Misschien is dat kattenkwaad, vindt u. Maar als u nu op een verjaardagsvisite bent, kunt u dan vertellen van de Heer Jezus, het meest mooie van uzelf? Kunt u dan zeggen dat hij zo geweldig is, dat hij hier op aarde wilde komen, dat hij het omgekeerde was van Barabbas? En dat de hele wereld Barabbas leuk vindt? Iedereen vindt die duivel zo geweldig. Natuurlijk zeggen ze dat niet zo, maar het is wel zo. Ze kiezen voor de verkeerde. Ze kiezen voor hem die oproerig is, die opstandig is, die de moordenaar is, de rover. De mensenmoorden van het beginnen. Maar kunt u nog iets over hem kwijt? Nou, zeker niet als de hele kamer vol zit. De enige mogelijkheid is waarschijnlijk als je alleen bent met degene die jarig is. Dan heb je nog een kansje. Dus ga dan maar iets eerder of zo. Later moet je niet doen, want dan heb je de verjaardag vergeten. Dan krijg je daar weer gedoe over. Mijn praktisch advies. Maar ga dan. Maar kun je op de werkvloer nog vertellen van de Heer Jezus? Ja, één op één, dan lukt het nog wel. Maar als de hele meute in de kantine zit, dan wordt het al heel zwaar. Natuurlijk krijg je wel gesprekken. Maar ze worden afgebrand. Ik was bij een bedrijfje in Leijzen om iets in verbinding met mijn auto en telefoon. Dan zegt er iemand, het was maandag, wil iets zeggen over de kerk. Maar hij weet wie ik ben en wat ik doe. Hij was gisteren ook naar de kerk geweest. Ja. Nou, in de voorganger was nu met celibaat gegaan, zei hij. Nou, ik denk, dacht dat hij hervormd was. Dat was ook zo, maar hij vergiste zich een beetje. Hij bedoelde emerita, maar goed, hij zei dat wat krom. Maar ja, die Partij van de Arbeid-man die daar achter de balie zei, die begon gelijk. Nou, warmers, weet je wel. Dus ja, je hoeft maar één woord te zeggen en je bent gelijk afgebrand. Dat is de sfeer waarin we leven. En dat gaat soms ludiek, maar ondertussen ga je er wel aan. En soms is het gemeen, en dan ga je er ook aan. En soms is het onnadenkend, gewoon, grof, maar dan ga je er ook aan. In de tijd waarin wij nu leven, is precies hetzelfde te vinden. Het is eindtijd, het is crisistijd, en er zijn valse leraren, en er zijn mensen die zeggen, nee, we zijn toch ook gelovig, en je kunt bij ons komen, en er wordt bovendien gezegd, en als je bij onze club bent, dan gaat het je zakelijk ook goed, dan gaat jouw bank niet ineenstorten, dan zal meneer Welk altijd zijn akkoord geven. Nee. Ja, maar we zitten er middenin. Dat is eindtijd. Het is in de wereld crisis. En deze tijd is de tijd, die nu is aangebroken, is ook echt gekomen, om nu te vertellen waar het echt om gaat. En nu moet u dat voorbeeldje van Barabbas en de Heer Jezus, die daar naast elkaar op dat podium bij Pilatus stonden. Pilatus dacht een handige zet te doen. Dat bleek niet zo te zijn. Maar goed, hij dacht het wel. Dat plaatje zou je eigenlijk vast moeten houden en opnieuw moeten zeggen, en voor wie kies ik dan? Voor wie ga ik dan? Nu, vandaag, in deze tijd. En als de gemeente, als de gelovigen niet gemobiliseerd worden, opnieuw van vuur en vlam worden voorzien om voor hem te gaan, dan gaat er iets mis. Dan blijft het dor en doods en dan krijgt de duivel steeds meer aanhang. Dat weet je, want je weet het uit je eigen leven. Een klein beetje afzakken in het geloof is ruimte voor de tegenstander. Vervuld zijn met de Heilige Geest zal altijd tot gevolg hebben dat het om de Heer Jezus gaat. Vol zijn van hem. En dus moeten we iets. We moeten nu durven zeggen, in deze dagen, eindtijdboodschap. In deze dagen, Heer Jezus, we hebben u nodig. We moeten zien wie u bent. En we moeten echt heel helder krijgen dat u de redder van de wereld bent. In de dagen van Jozef, we hebben daar een hele serie over gehad. Ik dacht vorig jaar, of het jaar daarvoor, ik weet niet meer precies. Hier in elk geval, in deze zaal. Zie je ongeveer hetzelfde, een beeld verworpen door de broers, verworpen ook in de wereld, in de toenmalige wereld in Egypte. Dan toch op de troon, dan toch de redder van de wereld, dan toch degene die hongersnood kan lenigen. Iemand die de crisis aan kan, maar voor het zover is dat men buigt voor hem, dan moet er heel wat water door de Nijl stromen. En dat is nu exact wat ik graag kwijt wil. We moeten echt samen opnieuw vol worden van de Heer Jezus. Hoe red je dat? Hoe kun je dat? Nou, eigenlijk maar op één manier. Dat is van hem genieten. En hoe doe je dat dan? Dat is lezen. Ja, u leest misschien niet zo graag. Nou, luister dan die bandjes. Hier zijn vanavond bandjes, cd'tjes beschikbaar van het jaar 1009. Ja, toch? In 1000 jaren rijk kijken we niet op 1000 jaar. Eén dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als één dag. Dus het is, die zijn, nou, het zal wel 2009 worden. Maar neem ze dan en luister die dan op. Vandaag een mailtje. Broeder, ik heb de studies van jou over de offers gevolgd. Ik wil je gewoon zeggen, ga alsjeblieft door. Want ik geniet mateloos. Nou, één. Ik weet niet eens waar die vandaan komt. Dan kun je zeggen, ja, ze is maar één fan. Het gaat niet om fan van mij. Het gaat om dat er iemand naar de Heer Jezus luistert. En als jij en ik niet meer luisteren naar de Heer Jezus, als we niet meer horen wie Hij is en als we niet meer vernemen hoe Hij was, hoe Hij sprak en wat Hij deed, dan gaat er in ons leven ook een knop om. Dan gaan we onszelf een beetje kietelen, dan gaan we onze club een beetje kietelen, onze ideeën een beetje kietelen. U komt niet in de hemel omdat u gelooft dat ik geloof op de toekomst, u komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. En dat is heel wezenlijk. Je moet Hem hebben. En de duivel zegt, nee, Allah kan ook wel, een beetje anders kan ook wel, en een beetje water bij de wijn, dat is ook niet zo gek. En een beetje, nou ja, een beetje nivelleren, dat is ook allemaal goed. Daar gaan we. En we gaan alles inleveren en we houden eigenlijk niets meer over. Alleen maar een vaag verhaal. We moeten nu terug. Barabbas of Jezus? Stelt u ze alsjeblieft naast elkaar en zeg eens in je hart, Heer Jezus, ik kies voor u. Daar hoef je niet hard op te roepen. Ja, sommige samenkomsten moeten dat. En soms denk ik, nou, ik wou dat wij dat ook deden. Heer Jezus, ik kies voor u. U die het Godgelijk zijn niet als roofgoed achtte, maar u hebt uzelf ontledigd. U bent uiteindelijk gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor die gevende, bukkende liefde. Dat is de koning der koningen. Dat is niet de oproerige, de graaiende, de moordende. Dat is de vredevorst die vrede aanbiedt. Dat is de Heer Jezus. En over hem heb ik het. En in de eindtijd waarin we nu leven, is dit de oplossing. Ja, zeg je, nou, dan kan ik dus morgen naar de bank gaan en ik zeg dus, ik sta rood voor zeg maar 10.000 euro. Maar ja, ik geloof in de Heer Jezus, nu is mijn probleem opgelost. Ja, ik denk dat dan de bankmeneer zou zeggen, of bankmevrouw, ja, ik weet niet waar u het over hebt, we zitten op verschillende golflengten, denk ik, zal ze zeggen, of hij zeggen. En jij zegt, dat is ook zo. Maar ik wil je wel zeggen, dat er een moment komt dat ik rijker ben dan de hele bank. Ik weet, ja, je kunt alleen zeggen, daar kan ik nu nog geen brood verkopen. Maar het is wel waar. Jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn mede-erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van de Heer Jezus, erfgenamen van God. We zijn rijk, we zijn gezegend. En we zijn dat kwijt, want we willen eerst een soort zekerheid hier. Voor hoeveel jaar? Weet u of u er morgen nog bent? Weet u of u er over 5 jaar nog bent? Of over 2 jaar? Niemand van ons weet dat. Als een wielrenner van 34 overlijdt, dan staat dat in de krant. Of het was vanavond voor het journaal. En als jij en ik overlijden, dan gaan we naar de Heer Jezus. En we horen onuitsprekelijke woorden. We luisteren naar Hem. We zijn bij Hem. Gekocht en betaald. U en ik zijn gezegend. In deze eindtijd moet dit onze zekerheid zijn. En ik hoop dat dat vast klinkt. Dat dat vast komt te zitten in ons denken. En in ons hele bestaan. Dat we echt genieten van de Heer Jezus. En doe dan daar je best voor. Geniet dan van de Heer Jezus. Hier. Je hebt een Bijbel gekregen. Ja, zegt de buurman. Maar die is zo ingewikkeld. Nou, als hij Dick Trom gelezen had, was het waarschijnlijk voor hem net zo ingewikkeld geweest. Had hij ook niet begrepen. Maar dat was ook al een bijzonder kind. Heb u het? Over wie gaat het hier? Over een bijzonder kind. Het kind van Bethlehem. Ik wil eindigen met een gesprekje, dat had ik van de week, over Bethlehem. Ik ben in Bethlehem geweest, een paar maanden terug. En een Palestijnse gids vertelde ons hele mooie dingen over wat daar allemaal is gebeurd. Maar één ding heeft hij niet gezegd, heb ik daar wel mogen zeggen. En dat is dat het woord Bethlehem het eerst voorkomt in de Bijbel in het boek Genesis. De eerste keer dat het woord Bethlehem voorkomt is in Genesis, in de geschiedenis van Jacob en Lea en Rachel. Lea is de vrouw met veel kinderen. Rachel heeft 1 zoon gebaard, dat is Jozef. En die staat op het punt een 2e zoon te baren. En dat is daar bij Bethlehem in de velden van Ephrata. Even opslaan. Zij baart ook inderdaad een zoon. En de vroedvrouwen zeggen, nou, wees blij, het is een zoon. En zij noemt die zoon nog toen ze leefde Benoni, zoon van mijn smarten. En toen stierf ze. En Jacob zegt, nee, niet Benoni, zoon van mijn smarten, maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Als u wilt weten wat Bethlehem betekent, de zoon van smarten wordt de zoon van zijn rechterhand. Ik hoop dat het muntje valt. Halleluja. Uit Bethlehem kwamen alle offers, alle lammetjes. Tijdens de paastijd werden er, zegt de geschiedschrijver Josephus Flavius, 100.000 lammeren per jaar geslacht. Dat zijn gigantische getallen. En die kwamen allemaal op Bethlehem. Want dat was een soort terrein waar de herders waren en waar de kudden waren. Daar kwamen ze vandaan. En jouw lam kwam. Als je nog iets wilt voor de kerstdagen, dan heb je dit alvast. Dit is de Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Degene die zijn leven gaf. Natuurlijk, we hebben David, we hebben Boaz, we hebben de man die rijk was, waar je terecht kon, waar je, als je arm was, ook voedsel vond, Rut. Waar je de gezalfde van de Heere vond, waar de keuze gemaakt werd tussen de zonen van Isaï. Al die dingen zijn gebeurd. Wat heeft te maken uiteindelijk met één iemand. En die ene iemand, lieve broeder en zuster, die vergeten we. En daarom wil ik zo graag nog een keer drammerig misschien, maar ik bedoel het niet drammerig, nog een keer zeggen, daar ligt de oplossing. Je moet hem hebben. Die crisis hou ik niet tegen. En die eindtijd die dendert voort. Maar ik kan wel wat zeggen. In die crisis, in die eindtijd, moet je een veel sterker zicht op hem hebben. Dat is wat de gelovige overeind houdt en wat de gelovige echt motiveert. De Heere zegene ons. Amen. Vader, ik wil u danken voor het geweldige van uw zoon, voor het heerlijke van hem, die uw welgevallen is, uw oogappel is. Ik wil u danken dat de Heer Jezus zo schitterend is. En dat we in deze tijd waarin het misschien wel allemaal misgaat, er valse profeten zijn, er kerken op instorten staan, er scheidingen zijn, tweedracht is, sectarisch denken is, maar waar ook in politiek opzicht van alles misgaat en alles krom en scheef is, waarin in sociaal opzicht er heel veel misgaat. En in, als we denken aan het totale wereldgebeuren, er zoveel haat en nijd is, dat we het eigenlijk niet op kunnen. We maken ons misschien zorgen over wat er gaat gebeuren met een oprukkend denken over een God die anders is dan de God van de Bijbel. Vader, ik wil het zomaar zeggen, maar in diezelfde tijd mogen wij elkaar zeggen. En toch, er is maar één. En die ene moeten we duidelijker, des te meer zien, naarmate wij de dag zien naderen. We willen u hartelijk danken, Vader, voor uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen.